Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Goedenavond, Slamat Malam. Zalig kerstfeest en welkom bij Markisa, het programma van Radio Oras waarin het draait om passie en drijfveren. Vanavond de laatste Markisa van 2021. We hebben het afgelopen jaar mooie uitzendingen mogen maken met mooie gasten. De meeste gesprekken waren van tevoren telefonisch opgenomen. 1 uitzending hebben we zelfs via Zoom gedaan. En van de 11 uitzendingen waren er 3 live. 1 daarvan was begin september met documentairfotograaf Suzanne Liem. Op deze tweede kerstdag gaan jullie luisteren naar het gesprek dat Jane met haar in de studio had. Suzanne maakte samen met Sylvia Pisereron de indrukwekkende en ontroerende expositie Line Siang Line, 4 generaties Molukkers in Nederland, welke afgelopen zomer te zien was in barak 1B van Nationaal Monument Kamp Vught. Deze fototentoonstelling laat de veerkracht van Molukkers zien, een krachtige eigenschap die ook Suzanne in haar eigen leven laat zien. In september, de geboortemaand van Suzanne, starten we de uitzending met het nummer September van Earth, Wind & Fire. Vandaag in december met het nummer December van Ariana Grande.
When December comes, I bet you want to wrap me all up and take me home with you. See what I look like under them lights. We'll keep it quiet, whatever we do. I'm just trying to keep my baby warm through the winter time. I'm just trying to give you something to remember through the summertime. Whatever is on your list, I'll do it. But whatever it is, you know I'll do it. Merry Christmas, here I am, boy. Gonna love you, gonna give you all I can, boy. Merry Christmas, here I am, boy. I'm a present and you know it, here I am, boy. Merry Christmas, here I am, boy. Gonna love you, gonna give you all I can, boy. Merry Christmas, here I am, boy. I'm a present and you know it, boy. I'll give you the fire I keep inside. Guide you all the way down beyond the light. Give you the sweetest kiss that you'll taste. Unwrap me now, been waiting since midnight. I'm just trying to keep my baby warm through the winter time. I'm just trying to give you something to remember through the summertime. Whatever is on your list, I'll do it. But whatever it is, you know I'll do it. Merry Christmas, here I am, boy. Gonna love you, gonna give you all I can, boy. Merry Christmas, here I am, boy. I'm a present and you know it, here I am, boy. Merry Christmas, here I am, boy. Gonna love you, gonna give you all I can, boy. Merry Christmas, here I am, boy.
Suzanne, van harte welkom bij ons in de studio.
Goedenavond,
ja,
Jane.
Ja,
heel leuk hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Line Siang Line. Hoe is het idee ontstaan voor de tentoonstelling?
Het idee is al 2 jaar geleden ontstaan. Ik werk samen met Jan-Peter Wissink en hij is uitgever. Maar samen hebben we interesse in Nederlands-Indië. En dat komt bij mij door mijn verleden. Mijn afkomst. En bij hem omdat hij getrouwd is met Elsbeth. En Elsbeth's oma is van Molukse afkomst. Dus zijn 3 kinderen ook. En hij was nieuwsgierig. En ik werd ook nieuwsgierig. Zijn schoonmoeder is...
Even voor de luisteraars. Wat is jouw afkomst?
Mijn afkomst is... Mijn vader is Chinees uit Indonesië. En mijn moeder is Hollandse. Okay. En... de schoonmoeder van Jan-Peter, dus de moeder van Elsbeth, is Molukse. En we zijn naar haar toe gegaan, hebben haar geïnterviewd. En van het een kwam het ander. En voor mij een kennismaking met de Molukse gemeenschap. Dus zo is het gekomen. En toen dachten we wel van, we zijn allebei zelf niet van Molukse afkomst. Dus we hebben iemand nodig die ons daar verder mee kan helpen. We zijn naar Tong Tong Ver gegaan, naar een lezing van Sylvia Pesereron. En Sylvia ontmoet en dat klikte meteen. En Ja, we zijn samen verder gegaan ideeën te maken over hoe kunnen we nou de verhalen van Molukkers verder vertellen. Met fotografie en met woord. En zo zijn we op Line Sayang Line gekomen. We dachten, we willen de geschiedenis van de Molukkers vertellen. En dat is niet altijd een mooie geschiedenis, maar we willen ook niet altijd alleen maar treurnis vertellen. Mm-hmm. Dus wat kunnen we nou leren van de Molukse gemeenschap? En Sylvia vertelde veel over pillaschap en saamhorigheid, veerkracht. En toen zei ze, Line Sayang Line, dat moet het thema worden. Wij zijn er voor elkaar en we kijken naar elkaar om.
Ja, ja. En had je wel eerder van dat begrip gehoord?
Nee, ik had niet, zeker niet van dat begrip gehoord. Maar Sylvia heeft veel mensen geïnterviewd en had het daar veel over. En ik zei saamhorigheid. Dat is volgens mij het thema waar we mee kunnen gaan werken. Mm-hmm. En de veerkracht. En toen kwam zij met het adagium, zoals zij het noemt. Line, Sayang Line. En mij viel op bij alle mensen, alle Molukkers waar ik kom, als ik Line, Sayang Line zeg, dat ze precies weten waar het over gaat.
Ja.
Dat hoef je niet uit te leggen.
Nee, precies.
En het is heel leuk om het wel uit te leggen aan de mensen die het niet kennen. Aan Nederlandse mensen of andere mensen die komen kijken in de tentoonstelling. En het dan gaan overnemen.
Ja. En wat is het doel van de tentoonstelling?
Het doel van de tentoonstelling is om mensen te laten kennismaken met de verhalen, met de persoonlijke verhalen van heel veel verschillende Molukkers. Molukkers zijn natuurlijk net zo verschillend als alle andere mensen. En in de tentoonstelling vertellen we 19 verhalen met fotografie. En wat ik heel graag wil is dat de verhalen, dat er iets gebeurt met die verhalen. Dat er echt wordt geluisterd. En we kunnen natuurlijk maar een tipje van de sluier oplichten met een foto en met een paar woorden. Mm-hmm. Maar wat er bijvoorbeeld is gebeurd, is dat de burgemeester van Den Bosch naar de tentoonstelling is komen kijken. Op initiatief van een aantal Molukkers uit Den Bosch. En ik heb begrepen dat de burgemeester echt heel erg geïnteresseerd was. En dat de Molukkers aan de hand van wat wij daar laten zien, konden vertellen wat ze wilden vertellen. En waarschijnlijk weet je het, maar er is een open brief geschreven door een aantal burgemeesters, in ieder geval ondertekend door een heel aantal burgemeesters in Nederland aan de premier van Nederland, met de vraag of de Molukse geschiedenis in Nederland erkend kan worden. Even zo in het kort gezegd. Mm-hmm. En ik begreep dat na het zien van de tentoonstelling de burgemeester van Den Bosch zich heeft aangesloten bij die brief.
Oké, want hij had die brief nog niet ondertekend.
Dat heb ik begrepen, inderdaad. Okay. Ja, en nu wel.
Ja.
En kijk, als er zoiets gebeurt met het werk wat wij maken, dan ben ik heel erg blij.
Nou, misschien is dit ook meteen eventjes een oproep aan onze burgemeester, Femke Halsema.
Nou,
ik hoop dat je meeluistert.
Als zij het nog niet ondertekend heeft, zou ik niet weten waarom niet. Dus nee. Kom naar Vught en naar Nationaal Monument Kamp Vught, waar de tentoonstelling nog tot 19 september te zien is.
Ja, precies. En voor de luisteraars, wat voor type foto's heb je gemaakt?
Ik heb portretten gemaakt en een aantal reportages. En de portretten die zijn altijd gemaakt op basis van de verhalen die mij verteld worden of die Sylvia verteld zijn. Ik verdiep me dan in die verhalen. Ik ga naar de mensen toe. Ik ga altijd naar de mensen toe. Ik kom graag bij de mensen thuis, zeg ik dan.
Ja.
Omdat je, als je bij mensen thuis komt, ze nog beter leert kennen dan wanneer je ze ergens anders leert kennen. Je ziet hoe een inrichting is. Je ziet wat ze belangrijk vinden. Zijn er portretten aan de muur van familieleden? Hebben ze een tifa of een gitaar, zoals je bij veel Molukkers thuis ziet? Wie zijn de gezinsleden? Je leert de mensen dus kennen. En al fotograferend praat ik met mensen. En krijg ik te horen wat zij belangrijk vinden. En zo voor Line Sayang Line bijvoorbeeld kwam ik bij Onisa Alessi.
Ja, dat is inderdaad een van de foto's die mij in ieder geval heel erg aansprak. Want ik mocht van jou drie foto's uitkiezen. Waar jij dan iets over gaat vertellen. Misschien kan jij daar straks na de muziek over vertellen? Want anders dan wordt het wel heel erg absnap.
Okay.
Dus ik stel voor om het volgende nummer aan te kondigen. En dat is even kijken. Oh ja, van Jimmy Bell Martin en Ernst Jans, Barak 23. Waarom dit nummer?
Dit nummer wordt gedraaid in de tentoonstelling, ook met een videoclip. En Jimmy Bell Martin is de favoriete oom van Esther Claire Sassabone. En helaas is hij onlangs overleden. Eigenlijk net voordat de tentoonstelling begon. Want we hadden hem nog willen vragen voor de opening om te komen zingen. Hij is opgegroeid in barak 23 in woonoord Lunetten. En wij exposeren in barak 1 van woonoord Lunetten. Mm-hmm. Dus het is een heel toepasselijk nummer. En ja, ik heb ook gefotografeerd in woonoord Lunetten. Dus ik wilde ook dit nummer opdragen eigenlijk aan de bewoners van woonoord Lunetten, die mij zo gastvrij hebben ontvangen. En natuurlijk aan iedereen die uit woonoord Lunetten komt, ooit daar heeft gewoond.
Ja, en hij heeft ook de Voice Senior gewonnen van vorig jaar.
Ja, inderdaad.
Dus, ja.
Ja, dus er zijn heel veel redenen om dit nummer te draaien. Het emotioneert me enorm. We hebben het daar op een grote display draaien. En als hij dat zingt over mijn moeder en ik, dan krijg ik altijd wel een brok in mijn keel.
Ja.
Dus voor alle mensen uit Lunetten en tevens ook voor mijn team waarmee ik dit project heb gemaakt.
Barak 23.
daarnet van Sergio, onze man achter de knoppen. Dat zijn moeder in barak 23 heeft gewoond. Nou, ja, hoe toevallig is dat?
Heel toevallig, inderdaad. Ja. Dan ben ik extra blij dat ik dit nummer heb aangevraagd.
Ja, heel mooi. De foto's. Ja, ik mocht van jou 3 foto's uitkiezen. Ja. Nou ja, en eigenlijk de foto die we nu zien, daar kunnen we eigenlijk gewoon niet omheen. Want dat is de eerste foto die je ziet als je de expositieruimte binnenloopt. Wie zien we? Wat zien we? Kun je de foto omschrijven voor de luisteraars?
Ja, als je de expositie binnenloopt, je wordt er eigenlijk al naartoe getrokken. Is meer dan levensgroot geprint. Dat is meneer Boom Onisahalesi. En het is een oudere man. Hij is een jaar of 84. Op de foto staat hij in zijn slaapkamer. Hij is niet zo groot. Hij heeft zijn jas aan, een vrij moderne blauwe jas. Met een blauwe alpino pet. En in zijn linkerhand heeft hij de vlaggenmast met de vlag met de RMS-vlag. Op de achtergrond zie je de baai van Amahe op Seram, waar die vandaan komt. En deze is geschilderd, een muurschildering echt door hemzelf geschilderd. Dus ik dacht eerst, het is een behangetje.
Ja.
En het is al prachtig beeld als je de vlag ziet en hem ziet staan. Hij heeft ook een tasje over zijn rechterschouder, wat hij angstvallig vasthoudt met daarin waarschijnlijk zijn portemonnee en zijn telefoon. Mm-hmm. En achter hem zie je zijn bed. En je ziet ook nog dat duidelijk wel dat het een ziekenhuisbed is.
Ja, zo'n seniorenbed.
Ja, ja. Dus ja, ik vond het. En je ziet ook nog een touwtje midden door het beeld lopen. En dat is denk ik dan het noodtouwtje, waarbij hij hulp kan vragen.
Ja.
Maar hij woont dus in een Molukse wijk in Assen. Daar ben ik hem gaan bezoeken. En hij was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling op 22 juli in de ruimte in barak 1B van Nationaal Monument Kamp Vught. En hij ging naast zijn foto staan en hij rechte zich en was zichtbaar geroerd door het feit dat zijn foto daar zo groot werd tentoongesteld. Hij was helemaal gekomen met nog 3 anderen die ook op de foto staan in de tentoonstelling vanuit Assen. Dus hij was heel erg blij, vond ik heel erg leuk dat hij er was. En hij was zo geroerd. Hij zei van, als ik me niet zo prettig voel, dan ga ik meestal lachen.
Oh.
Een beetje ongemakkelijk lachen. Maar nu moet ik huilen, zo blij ben ik.
Oh, ja. Mooi.
Ja, want zijn verhaal wordt verteld. Mm-hmm. En
wat is zijn verhaal?
Ja, zijn verhaal is een heel bijzonder. Als kind sloot hij zich als 14 of 15-jarige aan bij het leger van meester Dr. Chris Soemekiel in de jungle. De tweede president van de RMS. En daar heeft hij 13 of 14 jaar is hij bij hem geweest. Hij heeft daar les gegeven als ze niet werden aangevallen. En als ze aangevallen werden, dan was hij de soldaat. Dat is een interview wat Sylvia Pessereiro met hem heeft gehouden. Een interview heeft Sylvia uiteraard met mij gedeeld.
Ja.
En wat ook heel erg bijzonder is, hij heeft het volkslied van de RMS geschreven. Dus er werd een wedstrijd uitgeschreven in de jungle door meester Dr. Chris Soemekiel. Mm-hmm. En hij heeft het gewonnen. En wat ik heel bijzonder vind is ook dat het hetzelfde volkslied is wat nog steeds wordt gezongen elk jaar op 25 april.
Ja.
En de laatste keer dat de bijeenkomst was in 2019 was ik daarbij.
Oh,
en was voor het eerst
bijzonder.
Ook dat ik daarbij was. Ja, het was heel bijzonder dat ik toegang kreeg en dat ik daar mocht zijn. Ik stond aan de zijkant op het podium en de hele zaal schalde het volkslied mee.
Ja,
iedereen kende het. En dat was voor mij een hele nieuwe ervaring om daarbij te zijn. Maar dan
kende
te weten
je toen
dat
al het verhaal van.
Nee, dat kende ik niet.
Dus
toen nog niet. Maar toen ik dat later hoorde, dacht ik van nou wat bijzonder. Want er is ook een foto in de tentoonstelling van dat moment eigenlijk. Het vlaghijsmoment met de regering in ballingschap op het podium. Dus ik dacht, nou, wat een bijzondere man is dit.
Ja, en dat hij dan nog ook in leven is.
Ja, zeker. Ja. En dat hij dan ook nog heeft kunnen zien dat die foto daar zo wordt geëxposeerd.
Mm-hmm. Ja. En waarom heb jij hem op deze manier geportretteerd? Waarom of op niet ziet?
Ja, nou, er is een heel ritueel aan vooraf gegaan. Hoe gaat zoiets? Ja, naast zijn bed stond dus die vlaggenmast met de vlag eraan. En met een hele zware standaard, weet je wel. Dat je niet wil dat hij je omvalt.
Oh ja.
Eerst heb ik hem daar gefotografeerd. Omdat ik altijd wil fotograferen wat er is. Zonder echt te anceneren. Maar op een gegeven moment vroeg hij mij om een handdoek. En ik wist niet waarom. Maar hij gebruikte die handdoek om die vlag... om die standaard daarop op te rollen. En hij sleepte dan met die handdoek de hele vlaggenmast... die dus verzwaard was, door zijn kamer heen naar buiten.
Oh, zo over de vloer.
Ja, over de vloer inderdaad. En dan ging er echt helemaal aan hangen. En ik dacht, oh, moeten we niet helpen? Want meneer is best oud.
Ja.
En hij wilde dus dat ik hem met de vlag buiten voor zijn huis zou portretteren. Dat heb ik ook gedaan. Dat was ook heel erg leuk. En vervolgens ging het weer helemaal terug... door de kamer en toen kwam hij langs dat bed en toen zag ik de vlag en hem met zijn jas aan en met zijn tasje en met die achtergrond. En ik dacht, nou, nu heb ik verschillende lagen tegelijk. Heb ik de RMS-vlag, ik heb hem en ik heb die achtergrond en dat is waar die vandaan komt.
Ja.
En nou, dan kan ik met één foto kan ik een heel verhaal vertellen. En hij ging gewoon staan. Ik zei, wilt u hier staan? En hij was zo geduldig dat hij daar... heel lang bleef staan en ik die foto kon maken.
Ja, jeetje, uiteindelijk is dus ook deze foto geworden.
Deze foto is het geworden en het is eigenlijk het beeld van de tentoonstelling geworden. Doordat die zo groot is afgedrukt. En dat grote afdruk is ook weer een idee van onze fantastische vormgever. Ik wil haar heel graag noemen, Sabrina Lutjens van Making Waves. En zij heeft er echt een fantastische... tentoonstelling in die ruimte van weten te maken.
Oké, shout-out naar Sabrina.
Zeker.
Ja. Nou, de tijd die vliegt echt enorm. Het is loopt alweer bijna tegen de klok van half. Dus ik stel weer voor om naar het volgende nummer te gaan. En het is ook een heel belangrijk nummer voor jou. Donna Summer, The Power of One.
Ja, dat gaat over wat ik wil bereiken met mijn werk. Dus... je begint met één. Dus ik vertel een verhaal of iemand vertelt aan mij een verhaal. Ik fotografeer het en er komt tekst bij. Door Sylvia in dit geval of door mij in andere gevallen. En dat verhaal wordt doorverteld en daar gebeuren dingen mee. En ja, door te beginnen, je kan beter iets doen dan niets doen. Mm-hmm. Ga je one by one, you can change the world.
You must always remember.
Life can be a challenge. Life can seem impossible. It's never easy when so much is on the line. But you can make a difference with courage. Set things right. Just for you.
prachtig, The Power of One, Donna Summer. En je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Melukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren. Via de ether op 106.8 FM en via internet op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren. En bij ons aan tafel, documentaire fotograaf Suzanne Liem.
Ja.
Ja, Suzanne. Nou, ja, ik zei net al, de tijd vliegt. Dus nog één foto die ik heel graag wil delen met de luisteraars thuis. Wie zien wij hier? Ja, weet je, deze foto, ik dacht, nou, die moeten we zeker bespreken. Want daar straalt echt kracht uit. Maar ook ja, kwetsbaarheid, ook verdriet. Alles eigenlijk in één.
Ja, dankjewel. Dit is Rodriguez Talele. Hij is een bewoner van woonoord Lunette, of zoals jongeren in Lunette ook zeggen, Kamp Vught. En je ziet een man met van dichtbij gefotografeerd. Je ziet zijn hoofd vlak boven zijn wenkbrauwen afgesneden eigenlijk. En tot en met zijn borstkas een foto, een staande foto noemen we dat. Dus verticaal. En het bijzondere is dat hij een tatoeage heeft in zijn hals. En het is een tatoeage van een datum. Je ziet eigenlijk een kruis. En dat horizontale deel van het kruis, dat is zijn ketting. Een ketting in de RMS-kleuren. Aan dat kruis zit een soort slang. En op die slang is een datum getatoeëerd. En dat is 12/4/1966. En de Molukkers onder ons, daar hoef ik niks aan uit te leggen, denk ik. Maar dat is de datum waarop meester Dr. Chris Soemukil, die net ook al ter sprake kwam, is geëxecuteerd in Indonesië. En Rodriguez is een veertiger. Hij is van 1975, dus hij is 46 jaar, als ik het goed heb. En ik vond het, toen ik dit tatoeage zag en ernaar vroeg en begreep wat het was, zo bijzonder dat iemand die niet zelf in de Molukken is geboren zo'n tatoeage neemt op zo'n, denk ik, gevoelige plek.
Ja, lijkt mij ook heel pijnlijk.
Dus zijn ogen, met zijn ogen kijkt hij naar links. Zij kijkt het beeld uit en ja, je zou wel kunnen denken dat hij verdrietig is. Hij heeft ook twee tatoeages op zijn ondervlak onder zijn linker oog en dat zijn twee tranen. En dat zijn de twee S'en van de voorletter of de initialen van zijn vader, of de voorletters van zijn vader, toen is overleden. En, dus het is een hele verdrietige foto, een hele heftige foto. En ik denk eigenlijk verder dat hij voor zich spreekt.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat is. Op de achtergrond zie je nog vaag iets. Contouren van iets en dat alleen we, ja, wij weten dat, maar dat is eigenlijk een poster ook van meester Dr. Chris Soemukil, waarmee hij herdacht is.
De, hoe noem je dat?
De schaduw, de profiel,
profiel
inderdaad.
Ja, dat herken ik. Ja,
ja, dus dat is heel vaag. Dat is eigenlijk dat is een beetje inside information, maar dat maakt het voor mij ook nog beladener.
Ja.
Dus daarmee kan je het verhaal vertellen ook. Want het is de subtitel van de tentoonstelling is 4 generaties Molukkers in Nederland. Ja. En dit vind ik ook een generatieverhaal. Want hij denkt ook echt aan deze meneer Dr. Chris Meester. Uh-huh. Jullie zeggen dat altijd heel netjes, hè? Meester Dr. Chris Soemukil. Vandaar dat ik dat ook probeer de hele tijd zo netjes te zeggen. Ja. En dat is belangrijk. Hij denkt aan iemand die er niet meer is. Maar het is ook nog familie via, hij zei zijn oma, geloof ik.
Oh, oké. Ja, mooi.
Dus, en dat iemand van zo'n jonge generatie dus deze geschiedenis op deze manier letterlijk met zich meedraagt. En ook zo weer overdraagt op de jongere generaties.
Ja.
En hij vindt het heel belangrijk. Hij vond het ook heel belangrijk om mee te werken aan deze serie. Hij zegt, ons geschiedenis moet vanuit Moluks perspectief worden verteld, zodat het bij de Nederlanders overkomt. In de geschiedenisboeken is het niet goed verteld. Hij vindt dat de geschiedenis moet worden begrepen door de Nederlanders en ze moeten echt in de schoenen van de Molukkers gaan staan. Je vroeg net, wat wil je met je werk? Mm-hmm. Ik wil echt dat dit gebeurt nu met dit werk. Ja. 19 verhalen worden verteld door Molukkers die zich bloot hebben gesteld aan Sylvia en mij. Wij vertellen hun verhalen door. We hè, met weinig woorden in de tentoonstelling. Maar Sylvia maakte ook nog een boek in dit project. En ik nog een fotoboek. Hun verhalen moeten worden gehoord. En mensen die deze verhalen zien en horen... kunnen in de schoenen van Molukkers gaan staan. En we denken van... Goh, wat is hier gebeurd? Wat is hun boodschap, hun belangrijke boodschap?
Ja, en dat komt ook nog, dat boek.
Ja, mijn fotoboek komt volgend jaar voorjaar uit. En Sylvia's boek waarschijnlijk ook dan.
Oké, mooi.
Dus zowel een geschreven boek als een boek met foto's. Met ook wel wat teksten, maar voornamelijk foto's. Ja. En daarmee brengen we de verhalen nog weer verder. Ja, dus... En de tentoonstelling hopelijk na Kamp Vught kunnen we hem ook weer verder brengen in het
daar
land.
Straks over, daarover straks meer. In de tentoonstelling Lines Sighing Lines stel je de veerkracht van Molukkers centraal. Ook jij hebt een enorme veerkracht laten zien in je persoonlijke leven. Welke jou onder andere naar de Amsterdamse Fotoacademie en deze prachtige tentoonstelling heeft gebracht.
Ja.
Wil je deze persoonlijke weg met de luisteraars delen?
Ja, natuurlijk. Ja, ik ben begonnen met fotograferen op latere leeftijd. Eigenlijk op 35-jarige leeftijd ben ik naar de fotoacademie gegaan. En dat kwam omdat er iets heel heftigs is gebeurd in mijn eigen leven. En dat is omdat mijn eerste echtgenoot is overleden aan een ziekte. En ik werkte toen als pensioenadviseur. Ik had mijn eigen bedrijf. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed, maar daar lag niet mijn hart. En ik was in de gelegenheid om te gaan reizen nadat dit allemaal gebeurd is. Ik heb mijn camera meegenomen, camera die ik eigenlijk van mijn echtgenoot had geërfd. Met 3 lenzen erbij, ben foto's gaan maken en daarna ben ik naar de fotoacademie in Amsterdam gegaan. En gevraagd of het goed genoeg was om aangenomen te kunnen worden en dat was het.
En the rest is history.
En the rest is history. Lang verhaal kort. En 4 jaar later ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie. Okay. En was ik op zoek naar een mooi onderwerp. En dat was een onderwerp over weduwen. En omdat ik dus weduwe was en dat de reden was dat ik naar de fotoacademie ging. Ben journalistiek documentair afgestudeerd en portret. En van het een kwam het ander ben ik terechtgekomen bij de weduwe van Rawa Gede in Indonesië. En die zijn gepubliceerd door Dagblad Trouw. Dus dat is eigenlijk het eerste bekende werk wat ik heb gemaakt. En de weduwe van Rawa Gede, voor degene die het niet weten, dat zijn vrouwen waarvan de mannen zijn vermoord door Nederlandse militairen in Indonesië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En zij hebben een aantal jaren geleden de Staat der Nederlanden aangeklaagd. En tijdens de looptijd van die rechtszaak ben ik naar Indonesië gegaan. Omdat ik benieuwd was wie zij waren.
Mm-hmm.
En heb ik ze kunnen ontmoeten en fotograferen en interviewen.
Ja.
En uiteindelijk daarna hebben ze een rechtszaak gewonnen.
Oh, ja. Mooi.
En de foto's zijn in een boek gekomen. Heb ik een boek van gemaakt. En dat is... dat is ook een heel mooi project.
Ja.
En van daaruit ben ik dus in Nederlands-Indië terechtgekomen. Dus eigenlijk ook de geschiedenis van mijn voorvaderen. En zo ook bij de Molukkers.
Ja, ja. We gaan straks verder over dit onderwerp. Maar ik ga weer eventjes naar jouw platenkast... want jij hebt alle muziek verzorgd. En dat is het nummer van, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, Katie Toenstal?
Ja, Katie Toenstal, denk ik.
Oh ja.
Toenstal.
Met het nummer Suddenly I See.
Ja.
En wat is het verhaal?
Ja, dat nummer kreeg ik van mijn man toen ik afstudeerde aan de fotoacademie. Suddenly I See, this is what I wanna be. Dus see is zien, fotograferen.
Ja, ja.
Ik wil fotograaf zijn. Ja.
She's a beautiful girl, and everything around her.
lekker. Suddenly I see. Suzanne, je vertelde voor dit nummer dat je dus zo rond je 35e het roer hebt omgegooid, hè?
Ja.
Want dat heb je niet verteld, want je hebt hiervoor rechten gestudeerd.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja. Ja.
Dus van rechten naar fotografie. En er lijkt een connectie tussen before en after. Namelijk ja. Het recht. Je hebt rechten gestudeerd. En het lijkt wel of sociaal onrecht een terugkerend thema is in je fotografie. Mogen we dit zo stellen?
Ja, zeker. Heel graag. Ja, ja, de weduwe van Rawagede. Ja. Dat was natuurlijk een rechtszaak.
Ja.
En ik kijk altijd wel of er iets kan verbeteren. Of nou ja, aan de kaak gesteld kan worden met het onderwerp wat ik kies. Dus ik heb ook werk gemaakt en ik wil nog meer werk maken over onrecht met weduwe, discriminatie van weduwe. Daar heb ik een rapport over gelezen. En daar zijn heel veel dingen niet goed mee. Zowel op sociaal gebied als in bepaalde landen moeten weduwe rituelen ondergaan. Trouwen met de man, met
de broer,
met de broer van de man. Zulke dingen. Dus daar wil ik wel verbetering in brengen. Dat is een groot iets. Maar one by one. Hè?
Ja, en waar komt die drive vandaan dan?
Waar komt die drive vandaan? Ja, ik weet niet. Dat is leuk om over na te denken. Dat zit in me. Ja, ik heb natuurlijk niet voor niets ook rechten gestudeerd. En ik wil mijn steentje bijdragen. Ik kan er niet tegen als ik mensen zie waar het niet goed mee gaat. Dus dat, en natuurlijk vanuit, met die weduwe is duidelijk waar dat vandaan komt. Ik was geschokt dat ik zie dat er weduwe verschopt worden. En dat ze niet meer mee mogen doen, bijvoorbeeld in India, met de maatschappij. En dan maar naar een bepaalde plek moeten gaan om daar dan met elkaar te leven. Dus dat.
Dat is een soort van melaatse worden ze beschouwd.
Ja, ik bedoel, je kan er toch niks aan doen dat je man overlijdt. En ja, in een aantal landen krijgen de vrouwen de schuld ervan dat hun man overlijdt. Ook kunnen ze er niks aan, ook al overlijdt hij aan een hartaanval.
Ja.
Nou ja, goed, dan heb ik het nog getroffen in Nederland. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je man overlijdt. Maar als je dan ook nog eens uit je familie getrapt wordt of uit je gemeenschap. Daar kan ik niet zo goed tegen.
Nee.
Dus dat... Dus ik wil ook altijd wel dat mijn fotografie dat het zin heeft ergens voor. En ik wilde in eerste instantie eigenlijk wel modefotograaf worden. En dat heb ik geprobeerd. En op de fotoacademie kan je alles proberen. En ik dacht van die prachtige gewaden die ik in de Vogue zag. Ik vind dat wel nog steeds erg leuk om naar te kijken. Van dan ga ik naar Italië en dan mooie fotoshoots doen met fotomodellen en zo. Maar ik heb het geprobeerd en... Nee, het was niks voor mij. En ik zag ondertussen dat er op straat van alles gebeurde. En daar ben ik naartoe gegaan. En ja, toen zeiden ze ook, kan je niet beter journalistiek documentair afstuderen? En dat heb ik gedaan. En dat bevalt me heel erg goed. En zo praten over mijn fotografie en dat er dus dingen gebeuren met die foto's. Zoals met de burgemeester van Den Bosch bijvoorbeeld.
Precies,
En dat je... Dat de Molukkers eigenlijk die foto's en de teksten gebruiken als praatstuk om verder te komen. En om duidelijk te maken wat er aan de hand is eigenlijk. De foto's te gebruiken als trigger voor verbetering. Ja, dat is wel mijn ideaal. Ja.
Mooi. Ik ben wel heel erg benieuwd wat je volgende project wordt.
Ja, dat is een persoonlijker project. Het gaat over Chinezen uit Indonesië. En ik vertelde al dat mijn vader van een Chinese familie is uit Indonesië. En er gebeuren toch ook wat minder leuke dingen altijd met Chinezen in Indonesië. Zodra er politieke onrust is, is het ook heel vaak zo dat de Chinezen het toch moeten ontgelden. Zij worden de Joden van het Oosten genoemd. Dus
zijn een soort van zondebok.
Een soort zondebok, inderdaad. En ik begrijp dat het nog steeds niet altijd... dat ze niet altijd helemaal gelijkgesteld zijn, ook qua wetten in Indonesië. Dus ik wil heel graag weten wat de geschiedenis van mijn familie is, want daar weet ik eigenlijk heel weinig van. En dat ben ik aan het uitzoeken. Maar ook onderliggende drijfveer is ook dat ik wil laten zien van wie zijn dan die mensen. En als je mensen kent, dan zul je ze minder snel iets aandoen. Dus ik wil laten zien wie zijn dan de Chinezen uit Indonesië. En in Nederland is het eigenlijk ook een minderheid. Ik heb begrepen dat het maar zo'n 20.000 mensen zijn. Mm-hmm. En ja, ik voel toch dat ik daar deel van uitmaak. Ik heb natuurlijk een Nederlandse moeder. Maar ja, gedeeltelijk maak ik daar toch ook deel uit.
Absoluut, deel je roots. Ja.
Ja. Dus daar ben ik naar op zoek. Ik voel mezelf, heb ik me altijd Nederlands gevoeld. Wat ik dus bij Molukkers tegenkom, is dat ze zich heel snel Molukker voelen. En dan ook met de tradities bezig zijn. Ook al zijn ze, ik ben dan half Chinees. Ook al zijn ze half Moluks of maar een kwart. Mm-hmm. Maar dan is er altijd veel meer wat ze Moluks maakt. En zijn helemaal trots op het Moluks zijn. En natuurlijk kan ik nu wel zeggen dat ik ook trots ben op mijn Chinese zijn. Maar niet in die mate als ik dat terugvind bij Molukkers.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel heel leuk om dat te vergelijken eigenlijk nu. Waarom dat dan ook zo is.
Ja, en dan nu gewoon in je eigen roots te gaan verdiepen.
Ja, ja. En daarmee ook iets zinnigs te gaan vertellen. Hopelijk.
Nou, we zijn heel erg benieuwd. En maar hoe ga je dat dan aanpakken? Ga je dan naar Indonesië? Ga je mensen interviewen?
Ja, ik praat met. Ik kan niet naar Indonesië gaan, maar ik praat nu met mensen uit de Chinese gemeenschap hier in Nederland. En die hebben mij al zoveel te vertellen dat ik daar ook al een verhaal van kan maken. Ik laat mij inspireren door hun woorden en ik kijk waar ik dingen kan zien. Hè? Gaat het over Chinese tempeltjes of foto's aan de muur in huizen? Of andere dingen die ik nog niet weet. En ik ga daarvoor ook naar Indonesië. En ben ik natuurlijk al heel lang van plan. Maar heel lang is er natuurlijk van alles tussen gekomen.
Ja. Dus, en nu corona natuurlijk. Want,
ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Het land zit op slot.
Ja, ik zou vorig jaar april al gaan. En ik moet nog even wachten.
Ja.
En ook in Australië wonen Chinezen uit Indonesië en in Singapore. Dus ik hoop dat ik daar volgend jaar naartoe kan.
Oké.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Oh,
Indonesië gaan kon en kan nog niet, maar Suzanne zit niet stil. Na het gesprek in september werden Jane en ik verrast met een uitnodiging voor de opening van de fototentoonstelling Line Sayang Line, vier generaties Molukkers in Rotterdam. Een vervolg op de tentoonstelling in Vught. Suzanne's portretten van Rotterdamse Molukkers waren de hele maand november meer dan levensgroot te zien op de Lloydkade. Rotterdam is een stad die voor veel Molukkers een bijzondere betekenis heeft, omdat velen in het Lloydkwartier voor het eerst voet op Nederlandse bodem hebben gezet. Suzanne's tentoonstellingen Line Sayang Line kun je op dit moment helaas niet meer bezoeken, maar wel haar fotoreportage Brombeek in tijden van corona, welke Suzanne in 2020 maakte en welke nog tot de zomer van 2022 te zien is. Maar Line Sayang Line kun je binnenkort wel in boekvorm bewonderen. In de eerste helft van het nieuwe jaar komt het boek Line Sayang Line uit. Je kunt alvast een exemplaar reserveren via www.walburgpers.nl. En blijf Suzanne's website in de gaten houden, want wie weet kunnen we in de nabije toekomst alsnog de foto's in het echt bewonderen. www.suzannelien.com. 2021 zit er bijna op en deze uitzending van Markiza ook. Dank aan Suzanne Liem en dank aan jullie, onze luisteraars. We hopen jullie volgend jaar weer on-air te mogen begroeten. Namens de hele crew van Radio Oras wenst Markiza jullie een gezellige jaarwisseling en een gezond en radioactief 2022. We sluiten af met de favoriete band van Suzanne, ABBA. Amato! See?